Nog een mededeling, gemeente, dat is dat we u eraan herinneren dat aanstaande zondag de voorbereiding gehouden zal worden voor het heilig avondmaal en zo de Heere wil de week daarop de bediening van het heilig avondmaal. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 132, de versen 9 en 10. 132, 9 en 10, want Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij die het al regeert. Hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. En het tiende, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. 9 en 10 van Psalm 132. We stellen ons nu eerst onder de heilige wet van de Heere. En in aansluiting op het lezen van Gods wet zingen we uit Psalm 119 het 24ste vers. Ik zal uw geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Psalm 119 vers 24. Daarna lezen we uit het woord van God 1 Korinten 11, de versen 18 tot en met 34. We noemen nu 1 Korinten 11, de versen 18 tot en met 34 na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 24. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Korinten 11 vanaf het 18e vers. Want eerstelijk als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u en ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten, want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal en deze is hongerig en de andere is dronken. Hebt gij dan geen huizen om het te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik verordenen, als ik zal gekomen zijn. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen verder gaan met onze behandeling van wat de Heidelberger Catechismus zegt over het avondmaal. En de tekst kunt u vinden in dit voorgelezen schriftgedeelte, 1 Korinthe 11, vers 23 tot en met 26. 1 Korinthe 11, de versen 23 tot en met 26, waar we het woord van God en de tekst voor deze morgen lezen. Want ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Wij willen ook onze Heidelberger Catechismus lezen en we zijn toegekomen aan vraag en antwoord 77. In vraag en antwoord 77 luidt de vraag als volgt: waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zeker al zo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? En dan zegt het antwoord in de inzetting van het avondmaal, welke al zo luidt: de Heere Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggend zegenen, is die niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen één brood deelachtig zijn. Tot zover dit gedeelte van onze Heidelberger. Willen we samen Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, we zijn op deze zondagmorgen samengekomen in uw huis. Die woorden zijn vanaf deze plaats al zo vele malen gezegd. Maar wil u ons ervan doordringen dat het feit dat wij op deze zondagmorgen zijn samengekomen niet minder is dan een wonder van u. Want u hebt ons leven gespaard, ons met de zorg van uw voorzienige leiding omringd. U hebt ons krachten en gezondheid gegeven, althans zoveel gezondheid en kracht, dat wij hier mogen zijn. En al deze dingen, ze laten zien dat u nog bemoeienis met ons wilt hebben en aan onze zielen wilt arbeiden met uw woord en met uw geest. Heere, laat dat ons tot diepe ootmoed mogen stemmen en laat ook de beden in ons hart mogen leven. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Want dat hebben wij nodig, dat u op deze dag uw zegeningen geeft. Want wat zal het alles zonder uw zegeningen betekenen? Dan zullen woorden gesproken worden en psalmen gezongen worden en uw woord gelezen worden. En het zal alles waar zijn, eeuwig waar, onvergankelijk waar. Maar het zal ons hart niet beroeren. O God, wil u geven dat dat niet gebeuren mag. Dat wij onberoerd en ongezegend uit de kerk mogen gaan. Maar wil u geven dat de kracht van uw geest mag komen en onze harten mag beroeren en wij ontvangen mogen die zegen die u uit genade beloofd hebt en die u ook uit genade schenken wilt. We smeken u, Heere, wees in de gehele gemeente. We zijn samengekomen terwijl ook in deze afgelopen week opnieuw de sprake van de dood in ons midden zo luid gehoord werd. Afgelopen maandag, de tweede Pinksterdag, overleed zo heel onverwacht onze bejaarde zuster vroeg in de weide Zout. In de morgenuren, misschien nog wel tijdens de dienst die wij hier in de kerk mochten hebben, kwam voor haar het einde. En gisteren stonden we met de bedroefde familie en de naaste vrienden en bekenden rondom haar graf. Heren, we bidden van u, wil u de familie, de schoonzusters, de zwagers, de neven en nichten, in het bijzonder hen die haar zo naast stonden, vertroosten met die troost die alleen bij u te vinden is. Wil u kracht en ondersteuning geven, nu de lege plaats een onherroepelijk feit geworden is. Maar zou u ook, Heere, de roepstem willen zegenen en willen heiligen, aan ons allen nu zo heel plotseling de dood in ons midden kwam, is dat toch een herinnering ook voor ons allen, dat wij broze, vergankelijke mensen zijn, bij wie het waar is dat de dood ieder uur wenkt. O God, leer ons dan de tijd van het leven kostbaar achten en onze dagen tellen, wegen in eeuwigheidslicht, opdat wij een wijs hart mogen ontvangen. Smeken u, Heere, wil u geven dat ook dit sterven gezegend mag worden. Niet alleen in de kring van de naaste familie, maar ook onder ons. En wil u bijzonder met alle familieleden zijn die op dit ogenblik in de kerk zijn. Of ook met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. Heere, gedenk hen allen in uw gunst en genade. We vragen van u, Heere, wil u zijn met ons zoals we bijeen zijn, ook daarin dat wij in de bediening van uw woord uw hulp nodig hebben. Schenk in het luisteren alles wat nodig is en geef dat wanneer het over de diepe en ook tere dingen van het heilige avondmaal gaan mag, dat we de boodschap mogen verstaan. Boodschap waarvan we misschien al zoveel gehoord hebben en waarvan we zeggen dat we daar veel van weten met ons verstand. Maar zou u willen geven dat het niet alleen bij een weten met ons verstand mag blijven, maar dat de waarheid voor het eerst of ook opnieuw mag worden toegepast aan ons hart en door mag dringen tot in de diepste van ons binnenste. Wil u geven, Heere, dat wanneer wij vreemdeling zijn van u. Dat de prediking over dit heilig sacrament ons mag laten zien wat wij missen. Ons jaloers mag maken op dat heil wat uw volk bezit. En waarin ze in het heilig avondmaal verzekerd en bevestigd worden. En zou u uw kinderen willen aanmoedigen om het heil dat in Christus te vinden is, meer en meer te zoeken. O, breek dan af alles wat doorbraak van het werk van uw genade in de weg staat. Laat het zo mogen zijn dat uw kinderen in het licht van dat wat uit het avondmaal ons verkondigd wordt, op zichzelf en op al hun werken de dood leren schrijven. Maar dat ze het leven mogen vinden in die ene. En dat hij gestalte mag krijgen. Heere, wil u geven dat er velen mogen zijn, ook onder ons, die met Paulus mogen zeggen, ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, waarvan ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Wil u, o getrouwe en eeuwige God, juist ook in het licht van de heilige dingen van het heilig sacrament, ons een hart geven dat eerlijk is voor u. Dat wij onszelf beproeven voor u. Of de dingen die wij bedenken en de dingen die wij beleven en de dingen die zo in ons hart liggen, oprecht zijn. Of ze de toets van uw heilig woord en van uw eeuwige wetenschap kunnen doorstaan. Heere, maak ons eerlijk voor het eerst of ook opnieuw. En wil u zo uw woord daartoe ook zegenen. Wil u zijn met allen die deze dienst niet kunnen bezoeken. Die door ouderdom niet meer naar uw huis kunnen komen. Of door ziekte verhinderd zijn. We dragen hen allen aan u op. Heere, u kent de vele ouderen en ook degene die soms al langdurig ziek zijn. Wil u hen allen nabij zijn. Wil u krachten geven waar krachten nodig zijn. En hulp schenken waar hulp niet gemist kan worden. En wil u bovenal geven dat uw genade ook door de duisternis van ziekte en verdriet heen mag breken. We smeken u bijzonder of u zijn wilt met onze bejaarde broeder vroeg in de wei, in het bejaardentehuis, die ook de afgelopen week, een moeilijke week, naar het lichaam gehad heeft. Heere, u kent de moeiten en de zorgen. U weet ook de zorgen die er zijn bij hem en zijn vrouw. We dragen hen beiden met allen die hen lief zijn aan u de Heere op en smeken of u hem nog sterken wilt en nog krachten wilt geven. Voor u is toch niets te wonderlijk. Wil u bovenal met uw genade hem nabij zijn en nabij blijven. En laten zij samen mogen ervaren dat ook bij het minder worden van alle krachten en bij het meer worden van alle zorgen uw hand uitgestrekt is en dat gij eeuwig dezelfde blijft in Christus Jezus. We smeken u, Heere, wil u zo aan ons allen denken. Er zijn er onder ons die vragen hebben, die eenzaam zijn of verdriet hebben. Er zijn er ook wie verdriet onbekend is. Althans onbekend is in ons midden, wat in stilte geleden en afgetopt wordt. U weet het alleen. O Heere, mogen we elkaar dan vanmorgen aan u de Heere aanbevelen. En ook aan u de Heere kwijtraken. Wil u aan ons denken en over ons uw goddelijke zorg, uw gunst en genade uitbreiden. We belijden het voor u dat wij het niet verdienen. Aan onze kant ligt zoveel aan zonde, schuld, ongerechtigheid. Te veel om te noemen, Heere, meer ook dan wij weten. Maar u ziet volmaakt hoe schuldig, hoe verloren, hoe zondig wij zijn. Als u in het recht zou treden en gadeslaan met uw alwetende ogen, uw ogen die tot op de bodem toe peilen onze ongerechtigheden. Ach, wie zou dan bestaan? Maar schenk gij ons dan vergeving. Die bij u toch altijd geweest is. En leer ons u kinderlijk vrezen. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. We willen zingen uit Psalm 111, de versen 3 en 5. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 118 het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's Heeren hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen, wij zien het. Maar doorgronden het niet. Psalm 118, het 11e vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, in de tijd van de kerkhervorming in de 16e eeuw was het zo dat de reformatoren sterk benadrukt hebben dat alleen die godsdienstige handelingen de naam van sacramenten verdienen die door de Heere Jezus Christus zelf zijn ingesteld. En vandaar dat in het denken van de reformatoren heel sterk benadrukt werd de instellingswoorden van de Heere Jezus Christus bij de sacramenten zoals we die kennen. U weet waarschijnlijk wel waarom dat gebeurde. In de middeleeuwen was het aantal sacramenten in de Romeinse kerk steeds uitgebreid, totdat men uiteindelijk tot een aantal van 7 kwam. 7 sacramenten zijn er, zo zeiden de Rooms-Katholieken. En zo zeggen ze het nog. Allerlei ceremoniën, die op zichzelf misschien voor een deel niet zonder betekenis zijn, werden als sacrament beschouwd. Maar de reformatoren hebben terecht gezegd alleen die ceremoniën kunnen als sacrament gelden die Christus heeft ingesteld, waarvan we de instellingswoorden ook duidelijk in de Bijbel lezen. Waarom zeiden ze dat toch? En waarom hebben ze die andere sacramenten eigenlijk weggestreept en uitgedreven? zodat er slechts twee overbleven, de doop en het avondmaal. Wel, de diepste grond die daarachter ligt is deze. Dat in de reformatie het verlangen naar boven kwam om God te dienen, niet naar menselijke grillen of naar menselijke tradities, maar alleen naar wat God zelf in zijn woord gezegd had. God dienen, God ook in de eredienst dienen, naar het bevel van 's Heeren mond. En dat is altijd in de reformatorische traditie een sterk beginsel geweest. Als het gaat over de eredienst, niet menselijke wensen, niet menselijke tradities, maar wat God eist en wat het woord beveelt, dat staat in het middelpunt. En zo is het ook bij de sacramenten. Wat beveelt de Heere? Hoe heeft hij het bevolen? Wel, dat is van de grootste betekenis. En daar komen we bijzonder ook met betrekking tot het avondmaal vanmorgen bij terecht, wanneer we nadenken over deze vraag en dit antwoord van onze Heidelberger. Het gaat hier namelijk over de instelling van het heilig avondmaal. En dan willen we een drietal gedachten uit deze vele woorden en diepe woorden naar voren brengen. In de eerste plaats denken we na over de vervulling van het verleden. Want het avondmaal is ingesteld binnen de viering van het Pascha. In de tweede plaats de gemeenschap in het heden. Want het avondmaal is een gemeenschapsmaal. U leest dat vooral in het slot van het antwoord. En in de derde plaats de verwachting voor de toekomst. Ook daar, zoals we zullen zien, wordt in deze vraag en dit antwoord aandacht aan gegeven. Dus de instelling van het avondmaal, de vervulling van het verleden. In de tweede plaats de gemeenschap in het heden en in de derde plaats de verwachting voor de toekomst. Het is al even aangestipt dat de Heere Jezus Christus deze avondmaalbediening heeft ingesteld in de achtergrond en tegen de achtergrond, moet ik eigenlijk zeggen, van de Pascha-viering. Daar hebben we ook, toen we met de behandeling van het avondmaal begonnen, al iets over gezegd. Ik kan dus vanmorgen daarover kort zijn. Maar vooral nu we over de instellingswoorden, zoals die in het evangelie voorkomen, na gaan denken, is het goed om nog even in herinnering te roepen wat er precies op die avond waarin het avondmaal werd ingesteld gebeurd is. En dan is het zo dat die avondmaalsdienst is ingesteld aan de vooravond van het paasfeest. Het oude Joodse Pascha. Het was donderdag, volgens de Joodse tijdrekening de 14e Nisan. En op de avond van de 14e Nisan, de donderdag, werden de paaslammeren geslacht. Meestal ging dat ook door op de vrijdag, zodat vermoedelijk de hele Goede Vrijdag in de tempel de paaslammeren geslacht werden. Maar het begon al op de donderdag. En dan gebeurde het wanneer iemand in Jeruzalem was en daar het Pascha wilde vieren, dat hij een lam meegenomen had, of meestal gekocht had. Dat lam, nadat het gekeurd was door degene die het offer zou brengen, bracht hij het naar de priesters en de levieten in het voorhof. En daar werd het lam opnieuw gekeurd, nu door de gewijde priester. En daarna werd het in het heiligdom geslacht. Het geslachte lam werd weer teruggenomen naar huis of naar de zaal waar men het Pascha vierde. Daar werd het gebraden en bereid voor de viering van het Pascha die in de avond doorgaans plaatsvond. Hoe vond zo'n Pascha-viering plaats? Ik stip maar enkele dingen aan, want we kunnen hier niet te uitvoerig op ingaan. Wel, wanneer alles in gereedheid gebracht was, dan nam de vader of de gastheer, die nam het woord en hij zegende een beker met wijn die op tafel stond. Hij sprak daarover een dubbele zegen uit, een zegen over de wijn zelf die gedronken zou worden, maar ook over de hele viering van het Pascha. En dan ging die eerste beker rond en ieder dronk uit die beker. Dat was het begin van het Pascha. Daarna werd de bittere saus genomen met de kruiden en werd daarover een zegen uitgesproken. En ieder nam op zijn bord wat van die bittere kruiden die in de saus gedoopt waren. Een herinnering aan de bittere jaren van de onderdrukking in Egypte. En dan gebeurde er iets heel belangrijks. Dan nam de gastheer of de vader van het gezin de ongezuurde koeken, u weet dat was ook een herinnering aan die bittere dagen van de slavernij in Egypte. En dan nam hij de koeken en doorgaans brak hij ze ook en deelde gedeelten rond en zeide: dit is het brood der ellende. Allen die hongerig zijn, eten. En allen die nooddruftig zijn, komt, eet van het Pascha. Daarna werd weer een beker wijn gezegend en ging rond. En vervolgens vond dan die bekende ceremonie plaats, waarvan we wellicht wel eens iets gehoord hebben, dat een van de jongsten uit het gezelschap, meestal een van de kinderen, soms nog maar 10 jaar oud, dat hij aan de vader vroeg: waarom eten we deze koeken? En waarom eten we deze bittere kruiden? En waarom eten we dit lam op deze avond? En dan begon de gastheer of de vader, naar aanleiding van die vraag, uit te leggen waarom het Pascha gevierd werd, dat dat een herinnering was aan de uittocht uit Egypte. En nu is het zo, gemeente, dat de Heer Jezus Christus deze viering van het Pascha met zijn discipelen vermoedelijk op deze wijze ook begonnen is. We lezen namelijk dat hij met hen het Pascha wilde houden en dat ook allerlei teksten in de schrift erop wijzen dat hij zo de Pascha-viering begonnen is. Maar tijdens de viering van dit Pascha, vermoedelijk na het drinken van de derde beker, heeft de Heere Jezus de viering van het Pascha onderbroken. En heeft hij het Pascha als het ware op een hoger plan gebracht. Liever gezegd, heeft hij het oud-testamentische Pascha vervuld door de woorden te spreken die wij zo goed kennen: dit brood dat voor u gebroken wordt, is mijn lichaam. En de beker der dankzegging, die wij dankzeggend zegenen in mijn naam, dit is het bloed van het Nieuwe Testament. Het avondmaal werd ingesteld. En dan moet u maar goed bedenken dat er allerlei verbindingslijnen lopen van de oude Pascha-viering naar de instellingswoorden van het heilig avondmaal. Laten we op een enkel ding wijzen. Allereerst op het feit dat daar brood lag, ongezuurde koeken die bij die Pascha-viering hoorden, en dat de Heere Jezus, die vermoedelijk ook zoals gebruikelijk was, genomen had eerst om te zeggen: dit is het brood der ellende, het welk uw vaders gegeten hebben. Allen die hongerig zijn, laten zij eten. En allen die nooddruftig zijn, komt, eet van het Pascha. Dat de Heere Jezus nu datzelfde brood neemt en nu woorden spreekt die wel op die woorden lijken van de Pascha-viering, maar die toch wezenlijk anders zijn. Want wat zegt de Heere Jezus nu als hij het avondmaal instelt? Hij nam het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. De Heer Jezus laat zien dat het in het Pascha wel ging om een herinnering aan de uittocht, zo u wilt, de bevrijding, liever nog de verlossing uit Egypte. Maar dat het Pascha tegelijkertijd een vooruitwijzing was, een profetische schaduw was, die heen wees naar een veel groter bevrijding, naar een veel heerlijker verlossing. En dat die verlossing plaats zou vinden, nee, niet door Gods wonderdoende arm, zoals dat in Egypte gebeurd was. Maar dat die verlossing plaats zou vinden door het verbroken lichaam en het vergoten bloed van de Heere Jezus. In plaats van het brood der ellende, wordt het brood aan het avondmaal het brood ter gedachtenis aan zijn lichaam. Nee, dat betekent niet, zoals we nog uitvoerig hopen te zien, dat dat brood op het moment dat de Heere Jezus het nu in zijn handen neemt, verandert in het lichaam van de Heere Jezus. Het brood blijft gewoon ongezuurd brood. Maar het brood, wat dus brood blijft, is een heenwijzing naar het feit dat een veel groter verlossing dan uit Egypte, de verlossing van zonde en van schuld, dat die mogelijk wordt, dat die ook werkelijk wordt, als het lichaam van de Heere Jezus verbroken wordt. En dan staat er niet maar slechts in algemene woorden, dit is een heenwijzing naar het gebroken lichaam van mij. Maar dan wordt aan de kerk, aan de discipelen, heel nadrukkelijk toegezegd. En dat is een woord wat in deze zondag en in deze vraag en in dit antwoord heel belangrijk is. Dan wordt hier toegezegd dat de Heere Jezus Christus zijn lichaam zal laten verbreken voor hen. Dat voor u gebroken is. Daarmee wordt aan de discipelen gezegd, als mijn lichaam straks op het kruishout genageld wordt en mijn lichaam doorstoken en verbroken wordt, dan komt dat u ten goede. Dan is dat voor u, dan is dat uit liefde jegens u. En dan betekent dat dat mijn verbroken lichaam de oorzaak is, de grond is waarom u zalig kunt worden en zult worden. En zo ziet u dat tegen de achtergrond van dat belangrijke feest van het Pascha de woorden van de Heere Jezus diepte krijgen en betekenis krijgen. Een grote verlossing die heel persoonlijk in het avondmaal aan de discipelen wordt toegezegd en waarin aan hen verzekerd wordt dat het lichaam van de Heere Jezus voor hen, hun ten goede, gebroken wordt. En dat is niet het enige. De Heere Jezus neemt ook de beker. En sommigen zeggen dat het de beker met de bittere saus geweest is. Anderen zeggen dat het de beker met de wijn geweest is. Het verschil is niet zo groot. In elk geval, het is gebruikelijk geworden in de kerk des Heren, om onder die beker, de beker van de wijn te verstaan. Maar ook als we die beker van de wijn rond doen gaan in een dienst waarin het avondmaal bediend is, dan komen allerlei lijnen uit dat Pascha, uit die oude Pascha-viering, toch ook in het avondmaal en in het rondgaan van de beker weer samen. Want wat is die beker? Wel, van die beker zegt de Heere Jezus, na het eten des avondmaals nam hij de drinkbeker en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Kijk, het eten van die bittere kruiden en het gebruiken van die bittere saus bij het Pascha, dat was een gedachtenis aan de bittere jaren in Egypte en aan de verlossing uit Egypte. Maar nu zegt de Heere Jezus, als die beker gedronken wordt, dan moet ge gedenken aan het bloed wat ik stort. Deze beker, en let u op die woorden, is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Dus het gaat bij de beker niet slechts om het bloed, maar het gaat om het Nieuwe Testament in mijn bloed. En wat is nu het Nieuwe Testament? Och, dat weten de kinderen, hoop ik toch nog wel, van catechisatie, dat het woord testament in de Bijbel meestal betekent verbond. Dan moet je niet denken aan een testament zozeer wat bij de notaris ligt. Dat noemen wij testament. En die betekenis komt ook wel in de Bijbel voor. Maar het woord testament, als we het hebben over Oud Testament en Nieuw Testament, dan hebben we het eigenlijk over het oude verbond en het nieuwe verbond. En het is eigenlijk jammer dat wij die oude woorden die je nog vindt in de oude Statenbijbels, de boeken des ouden verbonds en de boeken des nieuwen verbonds, dat we die kwijtgeraakt zijn. En dat we toch het woord testament gekregen hebben, wat eigenlijk een beetje misverstanden kan wekken. Goed, we gaan het niet veranderen. We zijn er zo aan gewend. Maar onthoud u het. Het zijn de boeken van het oude verbond en de boeken van het nieuwe verbond. En het woord testament, als het gaat over die twee stukken van de Bijbel, betekent verbond. En als de Heere Jezus hier dus zegt, het gaat hier om het bloed van het Nieuwe Testament, dan bedoelt hij, het gaat hier om het bloed van het Nieuwe Verbond. En als u dat vanuit de Bijbel duidelijk wilt maken wat dat is, dan komt u terecht bij die geweldige profetie van Jeremia in hoofdstuk 31... Vers 31 en volgende. Dan spreekt Jeremia over het nieuwe verbond. U moet het thuis maar eens nalezen. En dan zegt hij dat de Heere in de toekomst een nieuw verbond met Israël zal oprichten. En dat dan dat Israël, wat zo afkerig geweest is van de wet des Heeren, en wat zo rondgezworven heeft, afgezworven heeft, en zijn zondige praktijken heeft nagejaagd en de afgoden heeft gediend, dat Israël, wanneer het nieuwe verbond wordt opgericht, de wet in zijn hart geschreven zal worden. Als dat nieuwe verbond komt, dan wordt de wet in het hart geschreven. Dan hoeven ze niet meer te leren het goede te doen, zegt Jeremia, maar dan doen ze het goede omdat de wet in hun hart geschreven is. En dan zal de Heere hun zonde verzoenen en hun ongerechtigheden vergeven. Wat is dus het nieuwe verbond? Wat is het bloed van het nieuwe verbond? Dat heeft alles met deze profetieën te maken. Het nieuwe verbond dat wijst naar het volle heil in Christus. Dat wijst erop dat God nu de wetten in de harten van zondaren gaat schrijven, zodat zij vanuit innerlijke liefde en innerlijke bewogenheid de wet gaan doen. Dat wijst erop dat God hun ongerechtigheid gaat verzoenen en vergeven. En u zegt de Heere Jezus, dat zal nu allemaal gebeuren door mijn bloed. Dat Nieuwe Testament, dat Nieuwe Verbond, waarvan de oude profeten gesproken hebben, dat zal vervuld worden in mijn bloed. En daarvan is die beker die bij het avondmaal rondgaat het zichtbare teken. Dat het Nieuwe Testament of Nieuwe Verbond, wat de oud-testamentische profeten beloofd hebben, dat in mijn bloed gekomen is. O, voelt u wat een geweldige betekenis zo deze beker krijgt. Het bloed van de Heere Jezus, daarin worden alle beloften van het Oude Testament, de belofte van vergiffenis, de belofte van vergeving van zonde, de belofte dat de wet in het hart geschreven wordt, die worden in het bloed van de Heere Jezus Christus vervuld. Ziet u het niet? Dat zo die maaltijd die als avondmaal door de Heere Jezus is ingesteld, het verleden vervult? Israël bleef in het Oude Testament vaak staan bij het Pascha, bij die bevrijding en die verlossing uit Egypte. En bij het brood der ellende waarvan ze bevrijd waren. Maar wanneer Christus in het avondmaal het heil ten volle uitbeeld en doet verkondigen, dan gaat het om een veel dieper verlossing en een veel heerlijker bevrijding. Dan gaat het om de bevrijding van schuld en van zonde. Als het oude Israël dacht aan de beker en aan de bittere kruiden, dan dachten ze vaak alleen maar aan wat God in het verleden deed, zonder dat het bij velen wortel schoot geestelijk in hun binnenste. Maar wanneer de Heere Jezus het heilig avondmaal instelt, dan gaat het bij de beker met de wijn om de vervulling van al die oud-testamentische beloften in zijn bloed. En dan wordt dat wat in het avondmaal wordt uitgebeeld, zo heel persoonlijk aan de discipelen toegezegd. Voor u. Voor u. Als we zo de lijnen die in die instellingswoorden van de Heere Jezus Christus overwegen, gemeente, dan wordt één ding duidelijk. Dat bijzonder in het heilige avondmaal, het alles gaat om die ene naam en om die ene persoon, de Heere Jezus Christus. Dat in hem al de symbolen van het Oude Testament en al de beloften van het Oude Testament volkomen vervuld zijn. Dat hij het grote paaslam is dat nu geslacht wordt. Dat het brood het teken is van zijn lichaam. En dat de wijn het teken is van zijn bloed. En dat in al deze dingen zichtbaar wordt dat in hem het volle heil, de vervulde belofte zichtbaar wordt en verkondigd wordt. En aan allen die de naam van de Heere ootmoedig vrezen, ook wordt toegezegd en wordt uitgedeeld. Even zeker als zij hier die tekenen voor hun eigen ogen zien. Wat dat voor de avondmaalsbediening van vandaag betekent? Wel, dat betekent twee dingen. Dat betekent allereerst dat om avondmaal te vieren het dus toch wel nodig is, niet? Dat wij iets kennen, persoonlijk, van deze Heere Jezus. Dat wij door het geloof iets verstaan van wie Hij is en wat Hij zijn wil voor verloren zondaar. Al is het nog zo door de nevels en door de schaduwen heen. Het gaat toch om hem in het avondmaal. Om zijn lichaam. En om het nieuwe verbond in zijn bloed. O, dan is het nodig hem te kennen. Om avondmaal te vieren. Door het geloof een blik op hem te leren slaan. Maar tegelijkertijd is het waar dat wie nu avondmaal mag vieren, wie nu een blik door het geloof op hem leerde slaan, dat hem ook al die schatten en gaven waar het avondmaal van spreekt, worden toegezegd. Er ligt in het avondmaal iets van een zich neerbuigende, van een zich ontfermende Heere Jezus Christus, die aan zijn in het geloof nog zo zwakke discipelen, die nog zo weinig van deze dingen verstonden, toch het toezegt. En als het ware in de nacht die ze ingaan, het op hun hart drukt: dit doe ik voor u. Vergeet het niet, ook als het aan alle kanten wordt aangevochten. Straks, als ik gearresteerd word, als ik naar het kruishout der schande geleid word. Dit doe ik voor u. dit ben ik voor u. Wat is dat een bemoediging. Wat is dat voor de discipelen. Ze hebben het later pas ten volle verstaan. Maar wat is het een vertroosting geweest. En daarmee raken we tegelijkertijd aan de tweede gedachte die we ook vanuit het woord zoals dat voor ons ligt en vanuit de catechismus mogen ontvouwen. En dat is dat het in het heilig avondmaal heel in het bijzonder gaat om gemeenschap. We hebben nu gezien dat het avondmaal de vervulling is van de oudtestamentische symbolen en beloften. Maar waarin het heilig avondmaal heel in het bijzonder boven het Pascha uitgaat, is dat het veel sterker dan het oude paasmaal laat zien dat het hier gaat om gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Nu moeten we daarbij de kanttekening maken, gemeente, dat wanneer in het evangelie er over een maaltijd gesproken wordt, en dan gaat het niet alleen over het avondmaal nu even, als er over een maaltijd gesproken wordt, dat in die oude Israëlitische samenleving een maaltijd veel meer betekenis had en veel meer een sprekend symbool was dan onder ons. Onze eetgewoonten zijn totaal anders dan die in het Oude Oosten. In het Oude Oosten was een maaltijd heel in het bijzonder een uitdrukking van gemeenschap. Dat kwam in verschillende dingen heel duidelijk uit. Als er een bijzonder verdrag gesloten werd, of als er iets bijzonders herdacht moest worden, dan vierde men dat door een maaltijd te gebruiken. Een vreugdemaaltijd. Soms ook maaltijden met een heel plechtig en ernstig karakter. En bij die maaltijden was het altijd gebruikelijk dat aan het begin van de maaltijd de gastheer een van de gerechten nam, meestal was dat het brood, en hij brak het en hij gaf het aan al de mensen die aanzaten. En wanneer ze dus allemaal van dat ene gerecht, van dat ene brood aten, dan was dat een uitdrukking van onderlinge verbondenheid, van gemeenschap. Dat wordt heel duidelijk wanneer de Heere Jezus tijdens zijn omwandelingen op aarde met hoeren en tollenaars at. Dat was in de ogen van de fariseeën en de schriftgeleerden is iets verschrikkelijks. Hij eet, deze eet met hoeren en tollenaars. Deze heeft gemeenschap. Een liefdesband met hoeren en tollenaars. Hij breekt het brood met hen. Dat was dus iets wat veel meer betekenis had dan in onze dagen wij ons in kunnen denken. En zo is het waar dat voor de oude Oosterling een maaltijd altijd iets had van onderlinge verbondenheid en gemeenschap. Nou, dat is heel in het bijzonder te zien. Op een bijzonder voortreffelijke wijze, zou ik haast zeggen, te zien in de viering van het heilige avondmaal. Want daar gaat het om een heel bijzondere gemeenschap. Om een heel bijzondere verbondenheid. Hier lezen we het zoals Paulus het zegt in 1 Korinthe 10, in het slot van het antwoord van onze Heidelberger. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen, is die niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? En het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen één brood deelachtig zijn. Daar hebt u eigenlijk die hele gedachte van de gemeenschap overduidelijk weergegeven. En dan valt het op dat het bij het avondmaal allereerst gaat om de gemeenschap met Christus. Dat staat in alles wat de schriften zeggen voorop. We zouden het zo moeten zeggen, in het avondmaal, in het bijzonder door het brood te breken en door de wijn rond te geven en daarbij te zeggen, dit is mijn lichaam en bij de wijn, dit is mijn bloed, geeft de Heere Jezus zichzelf weg en treedt hij in gemeenschap met zijn discipelen. Hij laat hen eten geestelijk van zijn lichaam en laat hen geestelijk drinken van zijn bloed. Dat betekent, hij schenkt zichzelf, in die tekenen schenkt hij zichzelf weg. En ontvangen de discipelen hem. Zo is het nog. Wanneer Gods kinderen door het geloof aan de tafel van de Heere eten mogen en drinken mogen. Dan wil de Heere zichzelf in de tekenen aan hen wegschenken. En mogen zij de gemeenschap met hem smaken. Daarmee hebben we iets heel belangrijks gezegd. Dat de gemeenschap met Christus dus uitgaat van hem. Hij schenkt zichzelf weg. Hij geeft de tekenen. En in de tekenen geeft hij zichzelf. O, wat is dat een zegen. Als we daardoor het geloof iets van gaan verstaan. De kerk van de Heere Jezus Christus, de oprechte gelovigen, hebben een zaligmaker die aan hen denkt. En niet alleen maar aan hen denkt, maar ook met hen bewogen is. En niet alleen maar met hen bewogen is, maar in zijn bewogenheid niet minder dan zichzelf aan hen wegschenkt. Hier ben ik. Dat staat eigenlijk op ieder stukje brood voor de gelovigen geschreven. En op iedere droppel wijn staat het getekend als met bloed. Hier ben ik. We zouden het kunnen zeggen met de woorden van de oud-testamentische profetie. Tot een volk dat niet naar mijn naam genoemd is. Heb ik gezegd, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. O, juist in die tekenen van brood en wijn wil de Heere zich aan zijn bestreden kinderen, ondanks al hun armoede, ondanks al hun schuld en afdwaling, wegschenken. En het staat op iedere bete brood en op iedere druppel wijn geschreven. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Christus schenkt zichzelf. En zo komt er contact. Gemeenschap. En wat is gemeenschap? Gemeenschap is gemeenschap in liefde. U moet dat nooit vergeten. Bij gemeenschap, zoals dat in de Bijbel genoemd wordt, gaat het om liefde. En dan moet u dat zo invullen, dan gaat het om de liefde van Christus tot zijn kerk en de hartelijke wederliefde van zijn kinderen tot Christus. Dat is dus de kern van de gemeenschap. Een liefdesgemeenschap. En als de Heere Jezus nu voor het eerst of opnieuw zijn liefde uitstort in het hart. En soms aan het avondmaal heel in het bijzonder die liefde bevestigt en versterkt. Dan is het inderdaad zo dat aan het hart nooit onberoerd blijft. Want waar de liefde van Christus het hart raakt, daar wordt dat hart getroffen door die liefde. En daar kan het niet anders of dat hart dat moet in liefde ontvlammen en ontvonken. Daar wil dat hart ook niet anders dan in liefde ontvlammen. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Kijk, wat is gemeenschap ten diepste? Dat is het ervaren van de liefde van God. En onder de liefde van God in Christus gebroken worden. En van harte God in Christus lief hebben. En zo wordt die gemeenschap beleefd door onderlinge liefde. Uitgaande van Christus vervult zij het hart. Vervult ze het hart soms zo dat het eigenlijk haast te veel zou worden. Want wie kan de liefde Gods smaken en dragen? Maar waar die liefde, die gemeenschap is, daar is er niet alleen maar de persoonlijke gemeenschap, tussen Christus en de zijne, die aan het avondmaal bijzonder versterkt en verhelderd mag worden, wanneer we gelovig mogen eten en drinken. Er is ook gemeenschap met anderen. Roepen we het nog even in herinnering wat staat in het allerlaatste stukje van dit antwoord van de catechismus. Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen één brood deelachtig zijn. Waar gemeenschap is met Christus, daar komt ook gemeenschap met het lichaam van Christus. Eenvoudiger gezegd, waar gemeenschap is met de Heere Jezus, daar is ook onderlinge gemeenschap onder allen die de Heere vrezen. En weet u wat dat betekent? Nou, laten we het maar breed zeggen allereerst. Dat betekent dat wanneer Christus bijzonder onder de bediening van het avondmaal tot ons hart gaat spreken, dat er verbondenheid komt met allen die een even dierbaar geloof hebben. Met heel de kerk. En dat zou ik zelfs, en ik denk dat dat schriftuurlijk is, willen uitbreiden niet alleen tot de kerk die nu leeft, die nu hier op aarde verspreid over alle continenten en verspreid door alle landen woont, maar er komt een besef van verbondenheid met allen die ooit geleefd hebben en die een even dierbaar geloof gehad hebben. Er zijn wel mensen die avondmaal mochten vieren in het geloof, die geestelijk zo zich verbonden voelden met Abraham, Isaac en Jacob, met Petrus, Johannes en Thomas, of met al die velen die nu al eeuwig in de heerlijkheid aan mogen zitten aan de bruiloft des Lams. Daar opent het woord vergezichten op. En daar mag aan de tafel des Heren soms ook wel eens iets van gezien worden. Het gaat om Christus, jazeker. Het gaat om de drie-enige God. Maar in het licht van Christus ook om het volk, wat nu eeuwig bij hem is. Daar kun je je zo mee verbonden weten, met dat lichaam, wat eenzelfde geloof, eenzelfde brood deelachtig is. Maar dan toch heel in bijzonder, juist als de liefde van Christus het hart verwarmt en verbreekt, dan met allen die hier leven, met allen die in deze tijd datzelfde geloof hebben, je weet je verbonden. En dat kan juist vanuit de liefde van Christus je hart toch zo doen uitgaan naar allen die een even dierbaar geloof hebben. Ja, we mogen er nog iets meer toespitsen. Dan zal het bijzonder zijn tot die kinderen van God met wie je aan eenzelfde avondmaalstafel mag zitten. Dan kan het soms zelfs zo zijn, zoals ik nog niet zo heel lang geleden hoorde van iemand die avondmaal mocht vieren en zo door de liefde van God vervuld werd en zo ruim innerlijk in zijn hart gesteld was, dat hij zegt, ik had wel op willen staan in de kerk en willen zeggen, kom, allen die het oprecht en eerlijk om deze God en deze koning te doen is, kom, want er is bij hem zoveel te vinden. Dan word je gunnend voor anderen. Want dan is er verbondenheid met allen die hoe gering ook een even dierbaar geloof hebben. Gemeenschap, dat hoort erbij. Eén brood, verbroken, vormt samen één geheel. Zo is het ook met hen die dat geloof kennen. Eén wijn is het in die ene beker. En die wordt in verschillende delen als het ware genuttigd aan de tafel. Maar het is één wijn. Het hoort bij elkaar. Gemeenschap. Maar vanuit Christus en om Christus. En zo komen we bij het laatste element wat in deze instellingswoorden van het avondmaal naar voren komt. De vervulling van het verleden, de gemeenschap in het heden en de verwachting voor de toekomst. En dan keren we nog even terug naar de woorden zoals die in onze tekst staan en zoals die ook halverwege het antwoord van onze Heidelberger worden weergegeven. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Daar hebt u in korte woorden een gedachte weergegeven die heel nadrukkelijk zegt dat de Heere Jezus dit avondmaal heeft ingesteld, opdat zijn kerk het zou vieren en zou gedenken, zijn lijden en sterven, niet maar een enkele keer nadat hij van hen heen gegaan is, maar totdat hij komt. En daarin ligt deze gedachte, gemeente, niet alleen maar dat dat avondmaal regelmatig bediend en gevierd moet worden, naar de inzetting van Christus, maar ook dat het avondmaal heel in het bijzonder iets te zeggen heeft met het oog op zijn komst. Twee gedachten dus in deze woorden. Aan de ene kant, het avondmaal moet telkens weer bediend worden, maar het avondmaal heeft ook iets te zeggen met het oog op de komst van de Heere Jezus. En het is vooral dat laatste aspect dat we vanmorgen nog willen benadrukken. Er ligt in het avondmaal een duidelijke heenwijzing naar de komst van Christus, naar het einde der tijden, naar de volmaaktheid. En dat wordt, wanneer u de evangelie leest, zoals die het heilig avondmaal beschrijven, nog duidelijker. Volgens zowel Matthäus als Marcus heeft de Heere Jezus aan deze woorden nog toegevoegd dat hij de wijn die hij nu drinkt, dat hij die niet zal drinken, totdat hij die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. In die wat moeilijke woorden wordt deze gedachte door de grote koning uitgedrukt, dat hij zo begeerd heeft dit Pascha, dit avondmaal met zijn discipelen te eten, eer dat hij lijde, dat hij dit avondmaal en deze beker niet weer zal drinken, totdat hij ze volkomen met hen zal drinken in het koninkrijk van God. Dus bij het avondmaal spreekt de Heere Jezus niet alleen maar uit dat hij begeert het nu hier in deze zaal met zijn discipelen te eten en te drinken, maar ook dat hij ernaar verlangt om het straks in volkomenheid te eten en te drinken. En elk avondmaal is dus een heenwijzing naar het volkomen avondmaal, naar de bruiloft des lams. Wat dat betekent? Dat betekent met betrekking tot de praktijk van het geestelijke leven dit: dat elke avondmaalsviering hier op aarde ten dele is. Ja, dat moeten we ook zeggen. Het avondmaal is een inzetting van Christus. En Gods kinderen worden genodigd en geroepen om aan het avondmaal deel te nemen. En als iemand de Heere vreest en de genade van Christus kent, en om welke reden dan ook geen avondmaal viert, dan doet hij zich naar het woord van de Heere Jezus Christus tekort. En dan doet hij ook Christus tekort. Want Christus heeft het gewenst. Christus heeft het begeerd. Maar kijk, alle avondmaalsvieringen hier op aarde, hoe bijzonder de avondmaalsviering soms ook zijn kan voor een oprecht gelovige, hoe de gemeenschap soms ervaren kan worden. Nee, dat is niet altijd hetzelfde, maar het kan er toch zijn soms. Hoe het geloof soms nadrukkelijk versterkt wordt. Het blijft ten dele. Want het avondmaal hier op aarde is zelfs voor het meest geoefende kind van God nog maar het avondmaal hier. Nog maar ten dele. En daar word je soms zo nadrukkelijk aan herinnerd. Dan kan het zijn dat er avondmaalsbedieningen waren die nooit uit je geheugen gewist worden. Misschien die eerste maal dat God u vrijmoedigheid gaf. Of misschien die bijzondere keer die u nooit meer vergeten bent. Maar er zijn ook avondmaalsbedieningen waarin u alleen met uzelf worstelend, vragend, soms met veel strijd aanzet. Ik denk dat elk van hen die de Heere oprecht vreest, wel van die heel verschillende avondmaalsvieringen kan spreken. Misschien is er wel iemand die de Heere vreest en die in herinnering roept in zijn gedachten die keer dat onder zware bestrijding hij geen weg zag en hij niet aan kon gaan. Ook al bleef de duisternis en bleef de worsteling daarna. En voelde hij zelf, ik sta niet recht tegenover de Heere en tegenover mijn koning. Dat hangt daarmee samen dat het avondmaal hier gevierd wordt, gemeente, door mensen die de Heere wel vrezen, maar die zondaar blijven. Die in zichzelf vlees omdragen. Het is hier alles ten dele. Het is hier alles doorkruist en doorploegd door de zonde en door het vlees. En toch gebruikt de Heere ook die tijden van dorheid. Ook die tijden van avondmaalsviering waarin het niet zo was zoals we graag zouden wensen en zoals het verlangen van ons hart is. Toch kan de Heere dat ook gebruiken tot nadere ontdekking en tot dieper onderwijs. Maar het is hier ten dele. En tegelijkertijd, dat betekent ook dat er aan het avondmaal toch door alle strijd en door alle vragen soms heen voor hen die oprecht de Heere vrezen, ook wel eens een voorsmaak mag zijn. Een voorsmaak van de eeuwigheid. En dat de oude kerkvaders met name het telkens weer benadrukt hebben, dat juist aan de tafel des Heren, wanneer de Heere zelf in de tekenen aanwezig is en overkomt, dat er soms een voorsmaak is van de hemel. En misschien heb u dat ook wel eens gehad. Dat u de woorden van Petrus op de berg der verheerlijking bijna tot de uwe zou maken. Heren, het is goed dat we hier zijn. Laat mij hier blijven. Dat het zo goed was aan de tafel des Heren dat u bang was om weer naar uw bank te gaan. En bang was om het leven in te gaan omdat de strijd weer kwam. En dat je zegt, Heer, het is goed, laten we hier maar blijven. Het kan niet, u weet dat. Maar om dat vast te houden, om die gemeenschap vast te houden, om die gunst van de Heere vast te houden. Kijk, dan is er iets van een voorsmaak en dan kan juist aan die tafel des Heren er soms zo'n verlangen zijn om nu over die donkere grachten van dood en sterven heen straks eeuwig bij God te zijn. Verheugd van zorg ontslagen. En zet u onder elk woord maar een streep. Hem roemen die ons blijdschap geeft. Dat is het uitzicht soms niet. O, was dat een gezegende avondmaalsviering. Was dat een voorsmaak van de toekomst, een verwachting. Van hem die het gezegd heeft dat u nu ook in de eeuwigheid begeert met zijn volk het avondmaal eeuwig te vieren, de bruiloft des lams. Als we zo deze dingen aangestipt hebben, en we hebben ze maar aangestipt rondom de inzettingswoorden van het heilige avondmaal, vraag ik u aan het slot van de prediking van vanmorgen, kennen we daar iets van? Van dat leven van de genade, waar het avondmaal en ook de inzettingswoorden van de Heere Jezus Christus heen wijzen. Als u daar niets van kent, dan bent u arm. En maken deze dingen, de gemeenschap met Christus, de verwachting van Christus, de liefde tot Christus, u dan nooit jaloers? Zegt u dan nooit eens in uw hart, dat te bezitten, dat is de grootste schat in het leven en ook bij het sterven. Ach, mijn beste vriend, zoek die schat dan. Ze is te vinden. Want Christus Jezus wordt nog verkondigd. Laat zichzelf verkondigen. En laat ook de weg wijzen. Hoewel als arme zondaren, onszelf verliezend, hem zouden vinden. Hij wil zich laten vinden. Door hen die hem niet zochten. En die het niet verdienen. En die doodschuldig zijn. Dat is bij hem mogelijk. Ja, hij is gekomen om goddelozen zalig te maken. En het verloren te zoeken. O, zoek deze koning. Nu het nog kan. En als u iets van deze dingen kennen mag. Erken God voor het wonder, maar vraag of hij die kennis wil verdiepen en u bij die kennis wil bewaren en u erin wil oefenen, opdat u steeds meer gaat ontdekken wat Johannes de Doper ontdekte. Hij moet wassen en ik minder worden. En als u in het geloof en in de vreze des Heren avondmaal hebt mogen vieren, dan gaat u dat steeds meer leren. Hij moet wassen en ik minder worden. En dan gaat u steeds meer wijzen op hem. Door de bouwlieden veracht, ook door mij veracht zoals ik ben. Maar die geworden is tot het fundament. Tot de eeuwige grond van de zaligheid. Amen. Met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u om uw grote naam dank te zeggen voor alles wat u gegeven hebt en ook geeft, telkens weer wanneer uw woord geopend wordt. Uw woord is vanmorgen gebracht en van ons uit in alle zwakheid. Maar het was toch uw woord, wil u het dan ook zegenen? En wil u geven dat we over deze dingen verder mogen mediteren en dat we het heil gaan zoeken dat gij in Christus aan heel uw kerk vermaakt hebt. En dat dat grote wonder van een komende Heere Jezus, die zich neerbuigt in zijn woord, maar ook in het heilig sacrament over de zijne, dat wij dat ook gaan verstaan. O grote koning, gij die uw gemeenschap wegschenkt en daar ook in het avondmaal getuigenis van aflegt, wil ons gedenken, wil ons bekeren, wil ons onderwijs geven en geef uw kerk veel die gemeenschap te smaken en dat verlangen naar de grote toekomst te kennen. Wil u genadig verzoening doen over al het zondige wat ons ook in dit ogenblik aankleefde en wil u ons vanavond allen weer bijeenbrengen. We vragen het in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 146, het vijfde vers, uw heerschappij. Het 146, het vijfde vers. Het is de Heere die het recht der armen, die der verdrukten gelden doet, die uit liefderijk erbarmen hongerigen mildelijk voedt, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Dat is 146, het vijfde vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.